zijn we dan weer met een nieuwe aflevering en met onze tweede gast.
Tweede gast.
Ja. En ik denk dat we ongelooflijk blij mogen zijn met Kathleen. We kennen allebei Kathleen goed.
Ja, ik denk dat ik Kathleen heb leren kennen via jou, Dominique.
Ja, dat klopt.
Ja.
Ja. En wij hebben elkaar leren kennen dankzij mijn eerste boek. Ik vond het nog altijd ongelooflijk, Kathleen, hoe dat jij toen heel scherp feedback gaf. Ook heel positieve feedback. Maar heeft dat eigenlijk in het ritme gezet op dat moment ook. En zo hebben we elkaar ook wel leren kennen.
Zo hebben we elkaar leren kennen,
ja. En dan zijn we beginnen te werken. We zijn dan ook wel collega's geworden. Mm-hmm. We zijn ondertussen heel goede vrienden geworden.
Ja.
Ondertussen ben ik meer vriend met mijn, vrouw dan met
mij. Dan met jou, zo gaat dat
soms. Ja, zo gaat snel.
Maar beter zo dan omgekeerd.
Ja, voilà. Ik vind het echt wel heel fijn dat je hier bent. Want ja, als er nu iemand echt wel performance uitstraalt, of in die high-performance mindset zit, dan zeg jij dat wel. Zo ken ik u ook wel echt wel. Ik denk dat je altijd wel het uiterste er wilt uithalen. Ik denk dat we dat ook wel zelf eens een keer ervaren hebben. Ja, goed erop. Je ervaart dat als Kathleen bij u komt, ja, als ze salescoaching komt doen. Ja. Ik was daar net nog aan het denken. Bij mij was het nog eens opgevallen, ook wel toen dat je bij een tweede boek, op het ritme van uw team, toen dat je mijn boek weer voor een tweede keer zo doorgelezen had en met de juiste opmerkingen kwam. En dat was ook met mijn derde boek ook. Ja, je staat altijd super scherp. En dat is vandaar die we ongelooflijk blij zijn, ja, dat we hier met jou over die high-performance mindset kunnen praten. Maar misschien is het, ja, hoe definieer jij dat eigenlijk alleen? Wat betekent dat voor u, high-performance?
Ja. Dat is natuurlijk een heel mooi begrip. Hè? En ik ben ook vereerd dat jullie mij die eigenschap toeschrijven. Anderzijds, als ik erover nadenk... en ik ben een stukje ook geïnspireerd door een podcast Ondernemerspraat die ik onlangs beluisterd heb, dan denk ik dat ik vroeger eerder een high achiever was en geen high performer. En wat bedoel ik ermee? Een high achiever is iemand die heel sterk focust op het resultaat, op de targets, maar eigenlijk daar niet echt heel bewust mee bezig is. Die gaat echt voor... maximalisatie vandaag op deze moment. Een high performer voor mij wil ook zaken neerzetten, maar gaat daar veel bewuster mee om. Gaat naar zichzelf kijken. Hoe zit ik in die prestaties? Waarom wil ik die prestaties? Wat doet dat met mij? De weg ernaartoe, mijn gedrag, mijn emoties, alles dat daarbij komt kijken, gaat veel bewuster beleefd worden. En ik moet zeggen... Ik ben nog niet zo heel lang geleden tot dat inzicht gekomen dat ik eigenlijk eerder een high achiever was. En dat ik maar misschien het voorbije jaar die transformatie heb kunnen maken naar high performer en dat bewustzijn, dat dieper bewustzijn, er echt heb in kunnen brengen.
Mooi inzicht.
Dat is een mooie sterke binnenkomer. En van waar die shift?
Ja, Dominique, ik ga daar niet te veel over uitweiden. Ik ben vorig jaar ziek geweest. Ik heb een diagnose gekregen van eierstokkanker. Vandaag gaat alles terug goed met mij. Ik ben in complete remissie. Maar dat heeft mij heel veel tijd gegeven om te reflecteren. En ook om aan mezelf te werken. Ik ben heel erg op zoek gegaan van... ja. Van waar komt die ziekte? Waarom krijg ik dat? Niet vanuit de slachtofferrol, maar vanuit nieuwsgierigheid eigenlijk. En dat heeft mij wel een aantal inzichten opgeleverd. Namelijk het inzicht dat ik voordien altijd maar wilde presteren. Omwille van de erkenning. Omwille van het feit dat dat misschien een patroon was. Vanuit mijn opvoeding erin geslopen. Waarin dat voor mij presteren erop neerkwam van dingen te doen, beter te zijn dan de rest. Hè, om dan een stukje erkenning te krijgen, denk ik. Mm-hmm. En eigenlijk is dat een patroon dat heel constructief kan zijn en dat u heel ver kan brengen, wat het mij wel een stuk gedaan heeft. Maar wat ook heel destructief kan zijn als je het enkel gaat herleiden tot dat stukje. Dus ik ben het voorbije jaar heel erg aan mezelf gaan werken. Ik heb ook aan mezelf moeten werken. Om door heel dat verhaal goed door te komen. En vandaag durf ik zeggen dat ik veel bewuster daarin sta. Dat ik heel bewust ook met mijn prestaties en met wat ik in het leven wil betekenen, dat ik daar eigenlijk een veel grotere rust in heb en een stukje dat pure presteren heb kunnen loslaten.
Mm-hmm. Dus misschien de high achieve, dat is dan misschien wat meer vanuit ego?
Ja.
Gedreven, zo ego gedreven?
Ego, Rob, ego zeker. En erkenning van anderen. Ja. Terwijl nu, ik denk een high performer, doet het ook voor zichzelf.
Ja.
En wordt meer van binnenuit gedreven dan vanuit het krijgen van erkenning en kijk eens hoe goed dat ik ben en wat
zou
ik
zou misschien kunnen zijn, de eerste aflevering van deze podcastreeks hebben we toen over drijfsfeer gemaakt. En dan ergens zo van zo intern zo onzekerheden of ergens overtuigingen of angsten. Dat kan wel ergens echt wel een vlammetje zijn van een drijfsfeer. Hè? Want je wilt inderdaad, en misschien dat de high achiever onbewust dat vlammetje eigenlijk gebruikt om die topresultaten te halen. En dan misschien een high performer heel bewust aan zijn eigen gaat werken om te weten, oké, wat is dat vlammetje? En hoe kan ik dat vlammetje misschien op een nog betere manier voeden? Om eigenlijk nog op lange termijn duurzaam nog betere resultaten
te halen. Ja, en om er een grotere vlam van te maken uiteindelijk. En misschien nu dat je dat zo zegt, hè, want dat is wel interessant, moet je eerst door die fase van high achiever gaan om high performer te kunnen worden.
Ja, wel een hele goeie.
En ik denk dat er veel high achievers zijn die nooit een high performer worden. Omdat net dat stukje, die dimensie van bewustzijn, het reflecterende, het zelfleiderschap, moet er echt wel ingebracht worden. En ik kan mij voorstellen dat soms nodig ook is om van die kleinere vlam die grotere vlam te kunnen maken. Ja. Dat het verschil maakt.
Mm-hmm. Ja, hier zit misschien wel in. We hebben er gisteren in de nabespreking van de eerste draaidag hebben we het ook eventjes gehad. Hè, van oké, goed, er zijn toch heel veel mensen met een high-performance mindset. Van die niet altijd tot de juiste acties komen. Maar misschien is daar misschien wel het verschil tussen een high-achiever en high-performer. En als ik zelf de reflectie ga, denk ik dat ik heel lang een high-achiever ben geweest.
Ook, hè? Ja, ik kan mij dat ook voorstellen aan jou.
Ja.
Ja. En dat op het moment dat dan Dominique of iemand erbij komt die jou challenged om in dat bewustzijn te gaan stappen, dat je dan ook echt die transformatie kunt maken. Ja. Mm. Dus volgens mij is dat echt wel noodzakelijk. En is een high achiever fase, als ik kijk naar mijn kinderen, jongvolwassenen, die zijn high achievers.
Ja.
En misschien zijn ze ook te jong om al echt high performers te zijn.
Daar is ook niks mis mee.
En er is ook niks mis mee. En ik wil ze dan daarin pushen en duwen om dat bewustzijn erin te brengen. Maar dat is een proces, denk ik.
En als je... Dat is interessant. Ik vind een heel goede bewustmaking. High achiever of high performer is een hele goede. Maar als we die twee nu... weglaten van u, Kathleen. Hoe kunnen u zelf dan het beste omschrijven als we het dan hebben over, als we dat loslaten?
Ja, ja,
en als je op die manier naar uw eigen zelf kunt kijken?
Ja, ik denk, Dominique, dan kom ik terug bij een oefening die ik ooit met jou gemaakt heb. Namelijk, wat zijn mijn kernwaarden? En wie ben ik? Wat is mijn DNA? Als alle schillen eraf vallen. Ik ben gedreven. En dat blijf ik, ook al heb ik vorig jaar een heel heftig jaar gehad en word je wel even met de grond gelijk gemaakt. Die drive blijft. Ik ga niet kapot, omdat het gewoon intrinsiek is wie dat je bent. En tegelijk, in die drive heb ik twee belangrijke waarden die echt voor mij niet compromitteerbaar zijn. En dat is, ik wil verbinding maken als ik dingen doe.
Klopt helemaal.
Dat is voor mij niet te negociëren. En ik wil een bijdrage kunnen leveren. Dat is voor mij, wat ik ook doe, de voorwaarde om in iets te stappen of om iets te doen. Dat is ook het kompas waar ik aan ga afmeten als ik bepaalde beslissingen moet maken. Want kan ik hier verbinding maken en kan ik hier een relevante bijdrage leveren? Nu... Vroeger, in het high achiever verhaal, had ik ook wel die kernwaarden al. Maar voor mij betekende dan een bijdrage leveren, iets doen, iets fixen, iets oplossen. Dat stukje hebben we kunnen loslaten. Een bijdrage leveren doe je ook gewoon soms door te zijn. En dat is voor mij ook een nieuw inzicht. Ik moet niet altijd een performance neerzetten om een bijdrage te leveren. Gewoon er zijn, luisteren naar iemand, luisteren naar mezelf, tijd maken voor mezelf, is ook heel relevant vaak. Dus wie ben ik zonder al de rest? Ik denk dat je dat kan samenvatten in gedrevenheid, verbinding willen maken en een bijdrage maken. Een bijdrage leveren zonder dingen te forceren.
Dat is wel mooi. Mm-hmm. Want daar hadden we in onze vorige aflevering erover, een stukje over van, goed, hoe kun je scherp blijven zonder jezelf voorbij te lopen?
Ja,
hè? En eigenlijk zei jij heel sterk, ja, daar komt wel, dat is wel mooi wat je zegt, iets bijdragen zonder jezelf te forceren. En wat bedoelde dat eigenlijk? Ik vond dat wel een heel mooie.
Ja, ik bedoel daarmee, ik bedoel daar twee dingen mee. Een bijdrage leveren of impact hebben zelfs. Hè. Mm-hmm. Impact hebben is nog sterker dan een bijdrage leveren. Mm-hmm. Hè. Je kan een bijdrage leveren die geen impact heeft. Ik wil eigenlijk graag impact hebben bij mensen. Hè. Iets klein in beweging zetten. Dus impact hebben zonder te forceren bij andere mensen. Ik vind het heel belangrijk. En dat is ook in verkoop. En daar zullen we het straks nog wel over hebben. Want verkoop is ook een passie van mij. Ik vind het heel belangrijk als je in de verkoop zit om impact te maken bij je klant. Maar je klant nooit te forceren.
Mm-hmm.
Want dan denk ik dat je destructief bezig bent. En voor jezelf... Ik denk dat ik mij vroeger heel vaak geforceerd heb en over mijn grens ben gegaan om toch maar impact te kunnen maken. En dat heb ik ook een stukje kunnen loslaten. Ja, forceren als je begint te voelen van, ik word er onzeker van of ja, ik wil hier kost wat kost impact maken. Als het een doel op zich wordt, dat is een beetje zoals dat presteren, ja, dan ga je ook weer aan je doel voorbij. Het moet quasi naturel komen. En ik vind, als je het loslaat, dan komt het. Mm-hmm. Maar dat heb ik vroeger nooit begrepen.
Mm-hmm. En doe er iets speciaals voor, ik alleen. Bijvoorbeeld als je weet, goed, je moet bepaalde performance gaan doen, mm-hmm. of wat dan ook, hè, daarvoor. Doe je zelf in een bepaalde mindset, doe bepaalde dingen om net in dat zijn te komen? Of is het net, ja, dat komt gewoon. En snap ik wel zeggen, zijn er bepaalde routines die er vooraf gaan? Of...
Ja, er zijn momenten dat ik op voorhand weet, ik ga een performance leveren. Dan is het voor mij heel belangrijk, Dominique, dat ik focus. En dan ga ik mij ook een stuk echt afsluiten van anderen. Dan wil ik heel dicht bij mezelf komen. En ik heb dan ook heel veel gehad aan... Dat is ook iets wat ik het voorbije jaar bijgeleerd heb aan ademhalingsoefeningen.
Mm-hmm.
Ik vind onwaarschijnlijk... welke impact je ademhaling hebt op hoe dat je jezelf voelt en hoe dat je de dingen neerzet. Dus ik ga dan heel bewust met mijn ademhaling om. Hè. Ik heb er ook een aantal technieken voor geleerd, waar ik heel dankbaar voor ben. En ik ga vooral focussen en niet te veel ruis. Zeker niet opzoeken, maar ik ga zelfs ruis vermijden. Hè. Ik herinner mij jouw boeklancering, 16 oktober. Dat was voor mij een van de eerste opnieuw publieke gebeurtenissen nadat ik een jaar thuis gezeten heb. Ik heb eigenlijk die dag niet veel gepland om mij die dag volledig mentaal te kunnen voorbereiden om 's avonds... Ik zat in het panelgesprek, dus... Voor jou was die boeklancering een heel belangrijk moment. Het was trouwens ook een heel geslaagde boeklancering. Ik wilde ook, kost wat kost, daar wel een mooie bijdrage aan leveren. Dus ik heb gedurende de dag vooral rust opgezocht. Ben gaan wandelen En ik heb ademhalingsoefeningen gedaan om daar die prestatie te kunnen neerzetten. En ik zat er eigenlijk ook heel rustig in. Mocht ik heel die dag andere dingen gedaan hebben, dan ging dat ook wel gelukt zijn. Maar niet op dezelfde manier. Ik moet verbinding zoeken met mezelf. En als ik geen verbinding heb met mezelf, dan kan ik ook niet die prestatie leveren. Dus een manier om verbinding te zoeken met mezelf is ademhaling of rust opzoeken. En dat heb ik intussen ook wel geleerd. Ja,
ik denk, zoals ik u ken, zo, dat is wel echt wel, daar heb je volgens mij heel hard aan gewerkt. Hè, in uw revalidatie en zo ook wel. Dat je dat ook wel... Maar je hebt me ook gezegd van, ik kan nu echt wel heel goed ook alleen zijn. En ik heb dat ook wel nodig.
Ja.
En dat is ook zo, wat je zegt, goed, die ruis, die is dat... Ja.
En ik ben heel graag bij mensen en ik verbind heel graag. Maar ik ben ook inderdaad heel graag in verbinding met mezelf.
Ja.
En dan kan ik reflecteren en ik denk heel graag na over de dingen, lezen. Dat is eigenlijk echt wel heel belangrijk om langs de andere kant dan een performance te kunnen neerzetten.
Absoluut. Ja.
Mm-hmm. Waar ik op zich wel benieuwd naar ben, Kathleen, is... Je neemt ons heel erg mee dat je zo nu alles veel bewuster eigenlijk doet. Hè? En als we nog even een stapje terug gaan van die high achievers, want ik denk dat heel veel mensen je daar wel in herkennen. Mm-hmm. En misschien zijn het heel veel... En we hebben gezegd van oké, de Performer Podcast is er voor high performers. Maar misschien zijn er heel veel high achievers die net ambiëren high performer te worden, die luisteren. Dus als we daar eens eventjes terug naar kijken... Na de afgelopen jaren, er is niks, ik denk dat het een deel van het proces is misschien, dat je eerst high achiever, onbewust vanuit de drijfsfeer, echt wel top wil presteren. En dan dat je op een gegeven moment, misschien omdat je merkt van, dat is ook maar even houdbaar. En op een gegeven moment, om dat duurzaam te maken, moet een high performer worden. Maar als je dan kijkt van, waar is het dan toch ergens met de inzichten die je dan nu hebt... toch afgelopen jaren wel destructief geweest. Of dat je zegt van, kijk, die zaken die begonnen als high achiever, maar op een gegeven moment wel tegen te zetten voor het punt dat je ziek bent geworden. Hè? Maar nu met de kennis van vandaag eens terugkijkt.
Waar begon ik toch al te voelen dat er wat barstjes kwamen hè, in het pure high achievement, is dat ik... Ik heb soms een paar keer bij mezelf gedacht, ik ben mezelf wat kwijt. Ik voel niet meer echt wie ik ben, omdat ik altijd de extra mile wil gaan voor klanten, omdat ik altijd wil dat alles picobello in orde is. Als ik een training geef, die moet tot in de puntjes voorbereid zijn. Ik deed ook alles zelf, heel mijn marketing, heel mijn social media, de verkoop van mijn opdrachten. En ik wilde daarbij ook nog, want ik wil niet alleen top zijn professioneel, Rob, maar we willen ook natuurlijk een top echtgenote zijn voor mijn man, een top mama voor mijn kinderen. Uiteraard een sportief lichaam. Dus we gaan ook nog maar even proberen om te trainen voor een marathon. Dat nemen we er ook bij. Dan schiet er eigenlijk niet meer zoveel ruimte over om bij jezelf te komen. En wat voor mij op den duur een signaal was dat het niet meer oké was en dat ik eigenlijk echt vooral die erkenning zocht... was dat ik, als ik dan op vakantie was, een moment om te ontspannen, dacht van, waar kan ik hier nu leuke foto's maken voor Instagram? Om alweer te tonen.
Te delen.
Ja, te delen en kijk eens hoe leuk en hoe goed. En dat is eigenlijk helemaal fout, hè? En ik begon wel te beseffen van, ik doe het hier eigenlijk gewoon... een groot stuk om erkenning te krijgen, om gezien te worden. En er ging iets gebeuren. En ik ben dan ziek geworden, maar ofwel was het dat, ofwel ging het misschien een burn-out geweest zijn. Want ik had op de duur ook geen plezier meer in wat ik deed.
Misschien te veel met de buitenkant bezig in plaats van de binnenkant.
Ja. En ik denk dat mensen dat misschien niet zo zagen, want ik kan inderdaad altijd feedback geven. Ik ben wel scherp. Maar dat is eigenlijk wie ik ben, dus dat kost mij niet zoveel moeite. Maar ja, ik heb een paar keer gezegd tegen Patrick, mijn man, van... ik heb het gevoel dat ik mezelf verlies. Allee, wie ben ik nog? Ik wil hier altijd maar presteren. En dat wordt gevoed, hè, door de buitenwereld. Want je krijgt dan goede reacties. Je wordt nog eens gevraagd. Een training hier, een workshop daar. Ik doe dat allemaal wel graag. Maar ik zei nooit nee.
Nou, achteraf gezien, dat je zo naar de... Hey, dat je zo op de buitenkant op een gegeven moment aan het werken was, hè? Was het dan omdat de buitenkant je dan zo erg aantrok, dat je dan naartoe wou, of is het echt weglopen van de binnenkant?
Het is niet weglopen van de binnenkant, want ik hou wel van de binnenkant. Hè, ik vind dat een heel boeiend gegeven. Maar, en dat is echt iets dat vanuit mijn opvoeding is meegekomen, die erkenning, en daar loop ik soms nog tegen aan, dat ik erkenning zoek. Veel minder, maar dat is nog altijd een belangrijke. En als ik vind dat ik dat niet voldoende krijg, dan durf ik nog altijd afhaken. Terwijl, dat is nog een werkpuntje, hè. We mogen allemaal onze werkpuntjes hebben. Maar het is echt wel van, ja, kijk eens wat ik heb kunnen neerzetten, wat ik kan, wie ik ben. En ja, op den duur wordt dat een... Ik zeg niet een verslaving, want zover denk ik dat het niet was. Maar als ik toch al begin te kijken van ja, hoeveel likes heb ik op LinkedIn en hoeveel likes heb ik op Instagram en wauw, hè, al die leuke comments. Ja, dat is tof. Maar als je het daarvan moet hebben...
Mm-hmm.
Doen, hè?
Ja, en we zijn allemaal mensen. Dus die erkenning, daar zoeken we allemaal naar achter. Ik bedoel, dat is dat heel menselijk is. Maar waar zou je dan nu graag toch wel nog altijd willen in herkend worden?
Dat is een leuke vraag. Ik wil eigenlijk erkend worden, Dominique, voor gewoon wie ik ben, zonder een performance te moeten neerzetten. En dat is eigenaardig, ik zoek dat niet meer op en ik ben verrast hoeveel dat ik dat krijg. Laatst zei nog iemand tegen mij dat de manier waarop dat ik met mijn ziekte ben omgegaan, dat eigenlijk heel inspirerend is en dat ik daardoor ook... Ja, zij noemden het rolmodel, hè, dat is misschien een beetje overroepen. Maar dat andere mensen inspireert, dat vind ik heel fijn. Dat was eigenlijk geen doel, of dat is geen doel. Dus waar wil ik in erkend worden? Gewoon in wie dat ik ben, niet in wat ik doe.
Dat is mooi, ja.
Zonder dat ik daar krampachtig moet naar zoeken.
Ja, ja.
Mm-hmm. Ja.
Ja. En goed, hoe zouden we dat graag willen doorgeven? Want natuurlijk, jij werkt heel veel met mijn salesprofielen.
Ja.
Ik denk dat er nog... heel veel werken is. Rob, ik kijk ook even naar u. Het is niet altijd gemakkelijk. Ja, je is ook een zeer goede verkoper, een goede salesman, hè, een goede ondernemer, maar ik denk dat dat ook wel een van uw sterktes is.
Zeker.
Maar goed, ook omdat Rob iemand is die wel ook heel hard aan persoonlijke ontwikkeling werkt, enorm is heel hard in die reflectie zit. Hè, dus ik denk dat dat allemaal heel sterke dingen zijn. Maar... Er zit een hele hoop nieuwe salesmensen aan te komen. Ik denk dat het aan jullie is om die toch wel wat te coachen.
Hè? Ja.
En om die ervoor zorgen dat die toch wel bepaalde veerkracht hebben. Denk ik ook wel echt menselijke kennis. Hè? Verkopen is niet meer zoals vroeger, denk ik.
Nee.
Maar ja, goed, hoe kijk jij dan naar? En wat is uw bijdrage? Hoe zou je daar willen aan werken?
Ja, als ik kijk, verkopen is voor mij ook een stuk van wie ik ben. Omdat het alles te maken heeft met verbinding maken en impact hebben. Hè? Impact zonder forceren. En daar lopen heel veel verkopers tegen aan. Hè? Ik merk, zeker jonge verkopers, hebben nog altijd een aantal overtuigingen, zelfs remmende gedachten, dat ze om iets te verkopen de klant moeten kunnen met de rug tegen de muur zetten, zodanig dat die moet kiezen voor hen. En dat ze daar liefst zoveel mogelijk technieken voor hebben om klanten op die manier te kunnen overtuigen. Ik dacht dat vroeger ook, hè, by the way, dus daar is helemaal niks mis mee. Hè. Maar daar zit niet de kracht van een verkoper. De kracht van een verkoper zit echt in iets bij de klant in gang zetten. Hè. Een klein zaadje planten of een vlammetje doen planten. De klant challengen, nieuwe perspectieven geven. Proactief zijn, dus echt wel impact maken. En tegelijk ook ruimte laten. Ruimte laten, niet forceren. Wat niet wil zeggen dat je als verkoper passief moet zijn, want niks zo erg als een passieve verkoper. Maar voor mij is het een balans tussen niet forceren en tegelijk wel in de driver's seat zitten en de actie nemen. Mm-hmm. En dat wil ik heel graag verder in de wereld zetten. Ik heb recent nog een aantal jonge verkopers begeleid die stage liepen in het bedrijf van mijn man. En ook daar zie je, die hebben een aantal vaste overtuigingen. Zij moesten vooral koude prospectie doen. Een van de moeilijkste dingen binnen sales. En in het begin lukte het niet. Waarom? Zij legden voor zichzelf de lat. Elke keer als ik een telefoongesprek doe, moet ik een afspraak hebben. Weer high achiever, resultaatgericht. En ik heb hen gezegd van, kijk, mannen, we gaan niet voor de afspraak. We gaan voor een goed gesprek.
Dat is een mooie.
Ik wil dat jullie vanuit nieuwsgierigheid werken, dat jullie een aantal vragen stellen aan de klant. En uiteraard, als daar een afspraak van komt, top. Maar het is even belangrijk als we inventariseren van wie zijn die klanten, met wie werken die vandaag. En dat we daar misschien naar de toekomst toe dan vanuit marketing verdere acties op nemen. En het is ongelooflijk, maar doordat zij eigenlijk die focus op die afspraak loslieten. En, want ik heb dan een aantal gesprekken mee beluisterd om feedback te geven. Ze hadden echt goede gesprekken. Vanuit nieuwsgierigheid en niet vanuit, resultaat, ik moet hier een afspraak hebben. Ja. En dat is voor mij, als ik zoiets kan bijbrengen, al die kleine dingen, ja, dan daar word ik super happy van. En dat geeft mij ook heel veel voldoening. Mm-hmm. Ja. En dat is dan misschien geen erkenning. Daar moet ik ook geen erkenning voor hebben. Dat vind ik gewoon heel vervullend om te doen.
Ja, je ziet mensen gewoon groeien. Hè, op dat moment. Je geeft die ruimte, je groeien, je geeft de nodige, je zet ze in de juiste mindset. Hè, waar zij hun aandacht moeten gaan naartoe richten, dat is wel cruciaal, denk ik.
Ja, daar komt het gewoon op aan. En zij zijn echt daar ook door gegroeid. En op het einde van het traject moesten zij een presentatie maken. En zij zeiden ook van, voor ons was het echt een eye-opener om, een beetje dat verhaal open te trekken en niet direct naar dat resultaat te gaan. Nu, sales is resultaatgericht en daar moeten we ook niet flauw over doen.
Nee,
we hebben targets. Het is 1 januari, de tellers staan overal op nul. Ja. We willen die liefst zo vlug mogelijk terug zien draaien. Maar er is een manier om daar naartoe te werken. En ja, als je krampachtig gaat forceren, dan ga je niet op een duurzame manier een high-performing sales worden.
Mm-hmm.
En wat voor mij heel belangrijk is als ik werk met salesmensen, is dat ze in de eerste plaats, vooral eerst bewust worden van zichzelf. Hoe zij erin zitten, welke impact hebben, hoe zij communiceren. Ja, hoe zij overkomen bij mensen, bij potentiële klanten, daar begint het mee. En dat heeft niks te maken met salestechnieken.
Mm-hmm.
Maar wel met zelfleiderschap. En ik geloof, of ik geloof dat niet, ik zie dat ook, de top sales zijn degene die ook aan zelfontwikkeling doen.
Ja.
Maar dat is natuurlijk geen quick fix. En als ik vragen krijg van klanten omdat hun sales onderperformen, dan houden zij ervan om snelle oplossingen te krijgen. Maar dan moet ik ze meestal ontgoochelen. Ja. Die bestaan niet. En natuurlijk, we hebben ook recent bij Creatic een heel leuke workshop gegeven. Er zijn wel hier en daar quick wins.
Ja, toeltjes.
Toeltjes. Ja. En dat is super, dat is ook leuk, dat is tof. Maar het mag niet enkel dat zijn.
Nee.
Het komt erbij en het gaat versterken als de basis aanwezig is. Maar als je dat enkel gaat doen zonder die goede basis als sales, dan is het eigenlijk een heel, ja, dan is het een omhulsel, maar een lege doos. En dan ga je ook geen impact maken.
Mm-hmm. En wat doe jij zoal, Kathleen, als we het dan hebben over high performance? Misschien als we dan kunnen zeggen, goed, stel nu dat je ergens, nu, je hebt heel mooi benoemd en zelf vind super inspirerend, hè, van I achieve een high performer.
Mm-hmm.
Hè? Maar wat doet een high performer dan op het moment, en misschien als we dan kijken, goed, stel dat je dan die high performer al waard tussen nu 20 en nu 30.
Mm-hmm.
En dat is, ik denk dat interessant is voor de toekomstige sales. Hè? Wat doe je dan eigenlijk op de momenten dat niemand kijkt? Wat zijn dan de acties die dat je dan vastneemt om ten alle tijde impact te kunnen gaan maken? Wat zijn dan de dingen die dat je dan doet?
Ja.
Hè, bij bijvoorbeeld in de sport is dat, ja, ik zeg dat altijd, het resultaat wordt geboekt daar waar niemand kijkt. Hè. De uren die dat je doet, waar niemand naar je kijkt, hè, daar zit de magic, daar wordt het innerlijk goud gebouwd. Hè. En dat is een beetje de...
Dat is helemaal waar. Nu... Ik vind het grappig dat je weer verwijst naar wat doe je. Hè? Misschien doe ik dan helemaal niks als niemand kijkt. Hè? Ik wil net een stukje uit dat altijd doen gaan.
Heel goed.
Dus als niemand kijkt, als ik... Ik heb wat meer tijd en ruimte ingebouwd in mijn leven, gewoon omdat ik nog een stuk aan het revalideren ben en omdat ik best nog wel mijn energie moet managen. Dus als niemand kijkt, dan reflecteer ik heel veel.
Mm-hmm.
Dan ben ik eigenlijk altijd aan het reflecteren en dan denk ik na over mezelf, maar ook over gesprekken die ik heb met mensen, over uitspraken. Een aantal weken geleden had ik een gesprek met Rob als ik bij Creatic was. En ik heb gezegd, we moeten nog eens een keer praten, want hij deed een uitspraak rond sales waar ik graag met hem nog een keer wil verder over reflecteren. Hè. En ik kom eigenlijk dan ook heel vaak tot inzicht. Dus ik doe heel veel brainstormings met mezelf, waarin ik... een stukje ga kijken naar wat voel ik of wat zie ik bij mensen, zonder oordeel. Hè. Ook iets dat ik geleerd heb. Niet te kijken vanuit, allee, wat doet die nu? Of wat is dat nu voor raar gedrag? Of, allee, wat heeft die nu gezegd? Maar vooral met een nieuwsgierige blik daarnaar te kijken van, allee, die deed een uitspraak, dat blijft bij mij plakken. Wat doet dat met mij? Ik wil dat eens verder onderzoeken. En dat zijn de dingen waar ik mij mee bezighoud als niemand kijkt.
Mm-hmm. Maar dat lijkt misschien heel vanzelfsprekend, maar dat is niet vanzelfsprekend. Maar dat is wel cruciaal. Hè? Dat is een quote dat ik gebruik van Rob. Hè? De diepgang of de kwaliteit van uw reflectie bepaalt of dat je echt wel aan het werken bent aan je eigen... potentieel.
Dat is een mooie quote. Ja.
Ja, ik geloof er ook wel heel hard in, want daar zit ook wel heel veel in. Maar er zijn heel veel mensen die echt wel in die reflectie zitten. Het is
ook wel trainen. Hè?
Het is trainen.
Mensen denken heel rap, we zijn aan het reflecteren. Maar de diepgang van de reflectie, daar zit het eigenlijk in. Hè?
Maar misschien is het ook wel belangrijk, wat houdt dat in, hè? Reflectie? Hè? Want het is gemakkelijk het woordje reflectie te gebruiken, maar wat betekent dat nu echt? Dat is misschien ook wel eens belangrijk om daar misschien een definitie aan te geven.
Hoe zou ik dat definiëren? Voor mij is reflecteren... Dat begint met stilstaan. Op dit moment echt wel stilstaan. Want reflecteren en van alles doen, hè, daar geloof ik niet echt in. Dus als je echt die diepgang wilt opzoeken, is stilstaan. En dat kan ook perfect zijn in de wagen. Waarbij dat je dan geen radio of podcast beluistert, maar in stilte in de wagen zit. Maar stilstaan... en zaken vanuit verschillende invalshoeken durven bekijken en niet echt dat oordeel loslaten. Dat is voor mij cruciaal. Of je eigen emotie ook een stukje durven opzij zetten. Van, die heeft dat gezegd, ik voel mij afgewezen. Ja, dat kan. Maar wat zegt dat nu over mijzelf? wat maakt dat ik mij afgewezen voel? Heeft dat wel met die andere persoon te maken? Heeft dat met mij te maken? Dus echt wel gaan kijken naar wat voel je bij bepaalde dingen. En dat, daar durven, ja, bijna vanuit metapositie. Mm-hmm. Hè? Dus vanuit een andere positie naar jezelf kijken. Dat is voor mij reflecteren en stilstaan. En daar dan ook weer uitstappen. Hè?
Mm-hmm.
Dus er ook niet in blijven hangen. Ja, en ik kan mij voorstellen, Rob, en wat je zegt, dat is misschien voor ons een stukje evident, omdat we in ons dagelijks functioneren, het is quasi onze job. Het boeit ons ook.
Mm-hmm.
Niet iedereen is daar even hard door geboeid. Als ik kijk, ik heb een super toffe man. Die zit enorm in de actie. Die is mega gedreven en actiegedreven. Maar ik ben de reflectie in het verhaal. En ik stel hem geregeld vragen. En dan gaat hij ook wel goed nadenken en goede antwoorden geven. Maar hij heeft dan minder om uit zichzelf in die reflectie te gaan. En ik denk ook inderdaad dat het niet evident is. En daarom dat een goede coach daar heel veel kan in betekenen. Boeken ook, denk ik. Hè. Lezen of luisterboeken. Podcasts ook. Denk ik dat daar ook kunnen iets in betekenen. Maar ik nodig toch ook wel iedereen uit, of dat je nu high achiever bent of richting high performer wil gaan, of toch iets gewoon ja, in je leven wil betekenen, om daar wel te gaan instappen in die reflectie. Ja. En een manier te zoeken om dat te doen.
Mm-hmm.
En ik merk dat dat inderdaad helemaal niet vanzelfsprekend mm-hmm. is.
Ik denk wel ergens zo eigen zo reflectie, je eigen gedachten challengen. Zo,
ja.
Dat is misschien, dan breng de wijk in de metapositie. Wat ik bijvoorbeeld heel vaak denk dat twee dingen is. Zo enerzijds, de meeste mensen die stoppen bij de reflectie waar ze iets beginnen te voelen. Ja, want vanaf dat je reflecteren bent, ja, dan gaat het gewoon op weerstand. Bijvoorbeeld, voordat je het gevoel van afwijzing kunt definiëren, dan voel je eerst weerstand. Mm-hmm. En de meeste mensen stoppen dan.
Ja. Ja,
dus dan eigenlijk door die pijn gaan. En dan voelen van, het is die emotie. In dit geval, hè, in jouw voorbeeld van, ik voel afwijzing. En dan denk ik, hoe gedachten actief gaan challengen. Oké, goed, ik voel dat nu omdat die persoon dat tegen mij gezegd heeft. En wat ik bijvoorbeeld heel vaak doe, als ik datzelfde tegen iemand zou zeggen, zou ik die dan afwijzen.
Mm-hmm.
Ja, als je dan gewoon eens
omdraait. Ja, ja, ja.
Als ik dit nu tegen iemand zou zeggen, nee, dan heb ik eigenlijk helemaal niet de bedoeling om die af te wijzen. En wat maakt dan dat iemand anders dat tegen mij zegt en dat ik me eigenlijk nu wel afgewezen voel? En dat komt dan wel tot weigen, dat het eigenlijk niks met de ander te maken heeft. Het is gewoon die boodschap, die doet iets bij mij. Hè? En ik denk dat een reflectie zit, is dat je gewoon verschillende gedachtegangen bij je eigen gaat challengen.
Ja.
Om zo ook wel wat dieper te komen.
Ja, absoluut, Rob. En dat is ook een stukje nieuwsgierigheid.
Ja.
Nieuwsgierigheid. En ik heb heel veel gehad aan een cursus mindfulness die ik gevolgd heb. Ik heb dat vroeger nooit willen doen. Ik had daar zelfs een beetje weerstand tegen, want allee, zo wat niks te doen en mediteren en zo. Allee, ik moest productief zijn, hè, vooral. Dus ik heb dat nooit willen doen. En dan op een bepaald moment, als ik in het ziekenhuis was en aan een van de proffen vertelde dat ik af en toe toch wel wat moeilijke momenten had en wat angstige momenten, zei die, maar wat jij is echt moet doen, is we bieden vanuit het ziekenhuis ook een cursus mindfulness aan. Oh, ik had eerst zoiets van, maar oké, ik had toch niet veel anders te doen. We gaan dat een kans geven. Fenomenaal. Ik vind het jammer dat ik dat niet eerder, ik ben intussen 51, dat ik dat niet eerder in mijn leven heb kunnen doen. En daar heb ik geleerd op. Mindfulness is ook gewoon vooral zonder oordeel kijken naar wat gebeurt er binnen in mij. Ik heb negatieve emoties, die hebben we allemaal. Dat is ook oké. We moeten daar niet van weglopen. Ja. Of we moeten die niet afwijzen. Laten we die gewoon even bekijken. Hoe komt het nu dat we een negatieve emotie hebben? Hè? Waarom had ik tegen een cursus mindfulness een negatieve emotie? Waarom vond ik dat maar niks? Ja, paste misschien niet helemaal in het beeld van performen of van, ik weet het niet. En daar heb ik echt geleerd om in het moment te zijn, om ja, niet vooruit te lopen. En vroeger, als ik ergens was, dacht ik aan het volgende.
Mm-hmm.
Dan zou ik nu al zitten denken, oké, ik hoop dat het hier niet te lang duurt, want ik moet straks op tijd doorgaan en ik moet nog dat en dat en dat doen. Echt waar, zo was dat. Oh, dat is jammer, hè?
Mm-hmm.
Nu ben ik gewoon in het moment. Ik heb ook gemaakt dat alles goed gepland is en dat ik marge heb, hè, dat er ruimte is. En ik geniet ook van het moment.
Mm-hmm.
En aandacht in het moment hebben en benieuwd zijn naar je eigen emoties en die ook een stuk met mildheid, en dat is ook een beetje een cliché, maar toch met mildheid ja, omarmen, die mogen er ook zijn.
Mm-hmm.
Die zijn deel van jou. En kijk van waar ze komen en ga ermee aan de slag. En dan merk je bij jezelf heel vaak patronen, triggers, die negatieve emoties aanwakkeren. En daar kan je echt wel wat mee gaan doen.
Mm-hmm.
Dus, ja.
Mooi.
Ja.
Ik zal even zeggen, ik zit hier al een tijd vrij rustig, maar tegelijkertijd ook ja, super, super enthousiast. Ik moet mijn enthousiasme gewoon een beetje goed kunnen managen, omdat ik toch wel, ja, zou ik het zeggen, toch wel ongelooflijk geïnspireerd ben. Ik meen dat echt oprecht. Als ik u zie zitten ook van, ja, dat is echt wel, ja, ik denk dat je dat toch wel, ik denk dat heel veel mensen, maar echt heel veel mensen iets kunnen aan hebben.
Het zal fijn zijn.
Ja, en ja, dat hoop ik echt wel dat we, ja, dus ik denk dat je zeer inspirerend iemand bent. Misschien is er nog wel één, ja, één of twee tips, dat je zegt, ja, dat wil ik toch nog even meegeven aan de luisteraars. Want ik denk dat we stokjes aan moeten gaan afsluiten.
Mm-hmm. Oké.
Okay.
Ja.
Ik wil even.
Zoals Rob een stukje aangaf, hè, misschien zijn er heel veel luisteraars high achievers vandaag. Mm-hmm. Ik denk dat dat een leuke bewustwording is. En ik zou iedereen echt willen uitnodigen om een stuk met jezelf aan de slag te gaan. Dat kan op een heel laagdrempelige manier. Maar om eens... ja, jouw boeken te lezen bijvoorbeeld, Dominique. Hè? Of als je in de sales bent, mijn boeken te lezen.
Ja,
omdat daar toch ook, omdat we daar toch ook al in die
diep gaan gaan,
in die diep gaan, gaan en die binnenkant gaan bekijken. Tegelijkertijd voor mensen die in de sales zitten. Hè? En ik denk dat we uiteindelijk allemaal een stukje in sales zitten. Hè? Want sales gaat over veel meer dan over deals sluiten en contracten binnenhalen. Hè? Sales is voor mij ja, impact maken en iets teweeg brengen in het leven van iemand anders, zodat die iets anders gaat doen dan wat hij zou gedaan hebben als jij er niet was. Hè?
Mm-hmm.
Dat is voor mij belangrijk. Dus ik zou ook willen zeggen aan salesmensen van ga voor impact maken zonder te forceren.
Dat is de mooie.
Ja.
Heel mooi. Ja, dankjewel. Heel fijn.
Kunnen we mee afsluiten, denk ik.
Ja.
Super bedankt, Kathleen.
Het was een heel fijn gesprek, maar ik had ook niet anders verwacht.
Helemaal weer naar het verre Limburg gereden.
Met veel plezier.
Ja, ik vond het super waardevol. Ja, heel, heel fijn. Vast. Absoluut.
Dank je wel voor de fijne babbel.
We hebben hem echt in het hoofd en in het hart van een high performer mogen denken, denk ik.
Oh, dat is heel mooi gezegd. Dat is ook zo. Helemaal. Ja.
En heel fijn ook wel dat wij zo open en kwetsbaar het openstaat.
Ja.
Dus dat is toch... niet vanzelfsprekend, en ook heel bewust en ook allemaal wel heel goed kunnen benoemen. Dat zo de luisteraars dat ook wel, denk ik, heel veel aan hebben gehad.
Dat zou fijn zijn. Dat zou fijn zijn.
Ben ik heel zeker. Ja. Dank je wel.
Voilà, dan gaan wij op naar de volgende opname. En we gaan ook eens denken over de volgende gasten. Hè? Dus als de luisteraars daar nog misschien een paar... tips voor hebben. Of ze
misschien ook wel
aan
vragen
aan
Kathleen, als er nog wel vragen zijn van de luisteraars.
Ja,
dat is wel belangrijk dat ze die ook wel altijd mogen sturen. Dat is ook zeker dat die mogelijkheid
er is. Reacties nalaten.
Ja,
misschien dat we ze binnenkort nog eens opnieuw kunnen
doen. Dat denk ik dan zeker.
Wie weet.
Ik denk dat er zeker nog wel wat items zijn waar we kunnen rondwerken.
Yes.
Ja. Goed.
Voilà, bedankt.
Tot ziens. Ja. Dag.